Vandaag is de dag waar veel ouders een paar weken reikhalzend naar uitkeken. Namelijk, op deze dag zouden de scholen misschien weer open kunnen gaan.
Het was ooit zo, ja, precies. Ja.
Maar goed, 8 februari is nu de stip op de horizon. Als het dan al kan. Nou, over die scholen en de impact van corona op kinderen hebben we het komende kwartier met Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht. Welkom.
Dank u wel.
Ja, meteen maar even perspectief schetsen. De voorlopige opening van de scholen staat nu op 8 februari. Is dat nog haalbaar vandaag?
Ja, hadden we die wijsheid maar vast in pacht, hè? Konden we er maar vast naartoe leven. Ik denk dat we nog goed moeten kijken hoe de komende 1,5-2 weken met de cijfers in Nederland zich ontwikkelt. En ook of de Britse variant verder terrein gaat winnen. En zo ja, hoeveel terrein. En dat zijn wel gegevens die uiteindelijk mee zullen bepalen wat er op 8 februari gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar in ieder geval wat ik wel kan zeggen is, als de scholen open gaan, dan zal het anders zijn dan dat ze dicht gingen, zeg maar. Qua maatregelen en beleid om corona in te dammen in scholen.
Hoe bedoelt u dat?
Nou, ik bedoel dat we zeker meer maatregelen in scholen zullen gaan zien na het heropenen. Om te zorgen dat de verspreiding van het virus in de scholen gewoon minder kans krijgt. En dat is nodig omdat die Britse variant besmettelijker is. Mm-hmm. Dat is die bij iedereen, dus ook bij kinderen. Dus ja, dat betekent dat het gewoon makkelijker doorgegeven kan worden. Dus daar moet je rekening mee houden.
Moeten we nog even onderscheid maken tussen basisscholen en middelbare scholen?
Ja, er is zeker onderscheid tussen. Omdat we weten dat onder tieners, daar lijkt het virus sowieso makkelijker om zich heen te kunnen grijpen dan bij jongere kinderen. Jongere kinderen lijken toch minder vatbaar voor het virus dan wat oudere kinderen en volwassenen. Dat betekent niet dat ze helemaal niet vatbaar zijn, maar wel minder. Dus mm-hmm. En dat beeld blijft eigenlijk ook voor die Britse variant wel overeind staan. Ja. Maar het is over de gehele linie gewoon een stukje besmettelijker. En daar hebben we wel rekening mee te houden.
En weten we nou al of die kinderen, die basisschoolkinderen, als ze het dan onder de leden hebben, want dan hebben ze niet heel veel symptomen, of ze wel besmettelijk zijn?
Dat ze besmettelijk zijn, dat zal zeker. De vraag is, zijn ze net zo besmettelijk als volwassenen? En dat is nog steeds een vraag die niet helemaal opgehelderd is. Tot nu toe hebben kinderen duidelijk minder bijgedragen aan de verspreiding van het virus dan volwassenen. Vermoedelijk geldt dat voor die nieuwe Britse variant nog steeds zo. Maar er zijn gewoon daar nog wel wat minder gegevens over bekend dan over die oude variant. Dus dat is wel iets wat we goed in de gaten moeten houden. En waarbij ook die laatste cijfers, het onderzoek wat nu nog loopt in Lansingerland, wellicht nog wat meer inzicht in kunnen geven.
Ja, want ik had begrepen dat onderzoek wat in Lansingerland wordt gedaan, waar iedereen wordt getest omdat daar op één school zo'n grote uitbraak was van het Britse virus, dat het daarvan afhing. En nu zag ik toch echt een nieuwsbericht al binnenkomen een paar dagen geleden, waarin ze zeiden geen sprake van grote verspreiding. Het was echt alleen die school. Dat is dan niet voldoende?
Nou, kijk, er is inderdaad gekeken van hoe ver is het nou de hele gemeente eigenlijk ingegaan, dat virus. Hè? Is er nog veel verspreiding buiten die scholen? Heeft zich dat voortgezet na die initiële uitbraak? Mm-hmm. Nou, dat lijkt gelukkig mee te vallen. Waar dat aan ligt, dat is waarschijnlijk een combinatie van dat toen de lockdown inging, dat men na het nieuws over die Britse variant daar extra alert is geworden en voorzichtiger. En men heeft zich grootschalig laten testen. Er is mm-hmm. veel onderzoek gedaan. Dus dat zal allemaal hebben bijgedragen om daar die uitbraak in te dammen. Ja. Maar er liggen nog veel gegevens die nog wat verder geanalyseerd moeten worden over wie heeft nou dat virus steeds doorgegeven aan wie? En wat is de rol van de kinderen daarin precies geweest?
En wordt er ook specifiek gekeken naar de school zelf? Of er voldoende wordt geventileerd? Of het een grote school is, een kleine school, ik noem maar wat? Veel ruimte
daar zal zeker ook naar gekeken worden. Maar er zijn natuurlijk in algemene zin, weten we wel welke maatregelen helpen om het virus minder kans te geven op brede mm-hmm. verspreiding. En dan heb je het toch over inderdaad ruimtes goed ventileren en dergelijke. Maar ook kleinere groepen, zodat je de kinderen in kleinere groepjes bij elkaar hebt en minder vermenging hebt van kinderen onderling. Mm-hmm. Afstand houden. Uiteraard heel belangrijk dat je kinderen ook met klachten thuis houdt. En testen. En al die dingen samen zullen we moeten gaan gebruiken om het onderwijs op een veilige manier open te kunnen.
Ja. Dat klinkt allemaal heel erg werkbaar. Tenzij je 4 jaar bent, weet ik uit ervaring. Ja. Dus laten we even middelbare scholen en basisscholen uit elkaar trekken. Beginnen we even met de basisscholen. Mocht het zo zijn dat we op 8 februari dus al deze gegevens hebben. Ik weet niet of die kans groot is. Maar laten we er even van uitgaan dat het zo is. Dan zegt u, dan gaan die basisscholen wel weer open. Maar dan dus met bepaalde maatregelen. Hoe? Met kinderen van 4?
Ja, dat zijn in ieder geval maatregelen die wat breder gaan op het bron- en contactonderzoek. Hè. Dus dat er wat vaker zal er gekeken worden als er een besmetting is in een klas. Van, nou, wie zijn er dan eventueel blootgesteld? En die personen dan ook actief gaan testen, zoals we dat nu ook al gewend zijn. Mm-hmm. Met nauwe contacten, bijvoorbeeld vrienden of familie of iets dergelijks. Dus daar zal meer op ingezet gaan worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te kijken of je toch wat meer kan doen aan spreiding binnen de school van groepen met wisselende lestijden, wellicht halve klassen, zodat je de clusters wat kleiner maakt. En als je dan een uitbraak hebt, heb je het ook over minder kinderen. En ook scheiden van de verschillende groepen. Dus dat zijn meer de cohortering, zoals ze het noemen. Dat zijn meer de type maatregelen waar je dan aan kan denken.
Een soort logistiek anders op die basisscholen.
Ja.
Je luistert naar BNR in de middag. De gast is dit kwartier Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog.
Ik had nog een vraag. Ik weet niet of het gezien heeft. Een columnist van NRC Handelsblad, Rosanne Hertzberger, die zei, microbioloog, niet uw vak, maar toch, die zei, misschien ben ik wel stom, maar ze zegt, kunnen we al die kinderen niet gewoon aan een sneltest onderwerpen eens in de zoveel dagen? En die had zelf zoiets van, nou weet je wat, je doet gewoon zo'n staafje in je neus, die kinderen kunnen dat met een liedje erbij en dan zingen we dat gewoon, prutten we allemaal 10 seconden in dat ding, dan rutten we dat eventjes zo in zo'n bakje en dan wacht iedereen keurig buiten in het rijtje en als niemand besmet is, gaan we lekker naar binnen. En zij zei, ja, weet je, dat klinkt logisch, maar dat zal waarschijnlijk wel niet mogen en dat werd ook overal geroepen, oh, zo gaat dat niet, mevrouwtje. Ik snapte die frustratie wel.
Ja, nee, dat is ook zo. Overigens, het kan natuurlijk wel, als je maar de regels eromheen zo maakt dat dit onderdeel is van een standaard beleid.
Mm-hmm. Maar zou u daarvoor zijn? Zou u zeggen van,
ik zou er voorstander van zijn om sneltesten breed in te zetten in het onderwijs, zowel in het voortgezet onderwijs. Daar zijn we natuurlijk nu al mee bezig. Hè. We zijn al een beetje aan het proefdraaien in scholen daarmee. Maar ik denk ook dat dit een hele waardevolle toevoeging kan zijn bij het basisonderwijs. Mm-hmm. Mits je wel ook erkent wat de beperkingen zijn van dit soort testen. En het dus niet een soort vrijbrief gaat worden naar ouders en kinderen toe van, oh, mijn test is negatief, dus nu kan ik alle regels aan mijn laars lappen.
Oh ja. Dus zult dus altijd nog die extra maatregelen moeten houden, zoals u net zei, schetst voor de basisschool. Als we dan naar middelbare scholen gaan, hoe ziet het daar dan uit dan, wat u betreft, na 8 februari?
Nou, ik denk in grote lijnen is dat hetzelfde. Dus ook daar afstand, daar kun je natuurlijk wel afstandsmaatregelen aan de leerlingen opleggen. Hè. Die kunnen zich daar wel aan houden. Dat betekent wel dat het logistiek heel ingewikkeld wordt om het onderwijs in het voortgezet onderwijs goed in te richten. Dus dat is echt wel een uitdaging voor de scholen. Maar daarvan is al gezegd van, nou, dat moet er in ieder geval gaan komen.
Ja.
En ook daar dus weer veel maatregelen. Het vermijden van drukte en samenscholingen, kleinere groepen. En daarbovenop een testbeleid, zodat je ook als er toch onder de radar verspreiding is, dat je dat heel snel oppikt.
En wie zou die testen mogen uitvoeren? Want dat vraag ik me nou wel af. Je kunt dat moet je volgens de wet, volgens mij, allemaal door een big geregistreerd iemand laten doen. Nou ja, daar hebben we veel te weinig van, want die hebben we aan het bed nodig. Maar mijn ervaring is, het is even oefenen, zo'n staafje, maar dan kom je een heel end.
Rensen het altijd zelf namelijk, mevrouw Bruining.
Nou ja, kijk, in eerste instantie is wel het idee dat big geregistreerd. Je moet iemand, er moet uiteindelijk iemand achter verantwoordelijk zijn voor die test die big geregistreerd is. Maar de mensen in de teststraten, dat zijn ook niet allemaal artsen.
Wow.
Dus dezelfde mensen kun je ook dat op school laten doen. Er is wel wat voor te zeggen om daar toch een bepaalde mate van controle op te houden. Omdat het is wel belangrijk dat je de afname van dat monster, dat echt goed gebeurt. Want anders krijg je een vals negatieve uitslag. Mm-hmm. Als je niet goed in de neus vroet, om het maar even heel plastisch te zeggen, dan valt die test negatief uit, terwijl die eigenlijk positief moet zijn. Dus dat je daar enige controle op houdt, dat is denk ik wel belangrijk. Maar daar kun je mensen voor opleiden. Dat is natuurlijk inderdaad niet iets waar je een 6-jarige geneeskundestudie voor nodig hebt. Dus dat is op zich in te richten.
Ja. Wat is nou, denkt u, het grootste struikelblok tot 8 februari? Wat wordt dat?
Ik denk hoe de cijfers zich de komende 2 weken gaan ontwikkelen, dat zal toch uiteindelijk heel bepalend zijn voor wat er op 8 februari gaat gebeuren.
Ja, maar als het gaat nu naar beneden.
Ja.
Als dit zo blijft, dan zegt u, dan kunnen die scholen open. Als dit zo blijft dalen, zo gestaag,
ja,
langzaam
toch
gestaag.
Ik zou het verstandig vinden om dat wel te doen. Ook omdat we ook moeten gaan zien en ervaren, als wij met zoveel nieuwe maatregelen, extra maatregelen, die scholen op een veiligere manier open doen, gaat dat? Lukt dat ons? Hè? En je kan het wel voortdurend voor je uit blijven schrijven, maar je zult toch dat onderwijs, dat wil je gewoon heel graag zo snel mogelijk weer open doen. En ik denk dat we het dus moeten gaan proberen op een bepaald moment. Nou, dat doe je niet als je midden in de piek van je epidemie zit. Maar als die cijfers blijven dalen, dan hoop ik wel dat we dat vanaf 8 februari kunnen gaan doen.
Dat hopen wij ook, hè,
ja,
Rens?
Zeker, ja, zeker.
Dank. Patricia Bruining was dat, kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht. Dit gesprek kun je straks ook terugluisteren als podcast, net zoals de andere lange gesprekken die we voeren in de middag. Je vindt ze op bnr.nl/topgast of in onze BNR-app.